En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen waarom het is afgeschoten.
Is dat nou ook nog te danken aan de geweldige campagne die is gevoerd? Ik bedoel, tot de VN aan toe heeft zich uitgesproken tegen Syrië. Dan heb je je zaakjes toch wel goed geregeld voordat je die zaak aanspande, zeg maar. Kan je dat zo zeggen van ja, dat hebben we goed gedaan?
Klopt, ja we hebben een hele duidelijke tweeledige strategie gehad. We wilden een rechtszaak starten met een publiciteitscampagne eromheen. Om de discussie, om überhaupt uit te leggen wat Syrië is. Want je merkt vaak dat mensen vinden het hartstikke oké dat fraude wordt bestreden. Maar als er dan volgens horen hoe zo'n systeem als Syrië werkt, dan hebben ze daar toch wel problemen mee. Dus alleen al uitleggen helpt vaak om mensen onder ogen te laten zien wat er op tafel ligt. En dat hebben we met die campagne proberen te doen. Zoveel mogelijk vragen stellen. Er ook achter komen dat alles geheim is vaak heel sterk in je PR. En ja, op die manier hebben we rondom de rechtszaak Syrië goed weten neer te zetten als de bedreiging voor de burgerrechten die er is.
Precies. Wat er ook nog zeg maar voor de uitspraak werd gezegd van er ligt er nog een nieuwe wet. Een wet gegevensdeling, waarbij dan ook niet-overheidsdata kunnen worden gekoppeld, zeg maar, aan de overheidsdata. Maar die wet wordt nu niet ingediend of zo. Hoe zit dat?
Ja, die wet die ligt al een tijdje in de pijplijn, zit die. Vorig jaar was er volgens mij een internetconsultatie, waarbij je dus als academici of belangenorganisaties op internet een reactie kon geven. Toen is die verwerkt door de minister en toen heeft de Raad van State er eind vorig jaar een advies over uitgebracht. En toen kon die eigenlijk worden ingediend. En toen hebben ze hem op stand-by gezet, omdat ze eerst wilden wachten op dit vonnis. Want eigenlijk zet dit vonnis die nieuwe wet dus ook op losse schroeven. Die nieuwe wet is alleen maar groter dan Syrië. In Syrië worden er overheidsdatabases gekoppeld. En in de WGS, noem ik hem maar even, de wetgegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Super Syrië noemen wij hem zelf. Kunnen dus inderdaad ook private databases worden gekoppeld. Dan moet je denken aan banken, verzekeraars, bol.com, Google, de NS, noem maar op eigenlijk. De mogelijkheden zijn eindeloos. En ja, dat houdt alleen nog maar nog grotere risico's in dan Syrië. Dus je kunt je voorstellen dat zo'n wet nu ook niet meer kan. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee doen. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat die in de huidige vorm wordt ingediend.
Mens, gooi je computer weg, je telefoon weg.
En,
ga het bos in.
Computer weggooien, telefoon weggooien, ja, dat is iets. Maar ja, als je dan vervolgens ook je bonuskaart van Albert Heijn wordt ingezet om te kijken dat je een biefstukje hebt gekocht, of juist de speciale gluten macrobiotische huppelde pub die heel duur is, wat je niet zou kunnen betalen. Nee, even terug. Het is dus een... Het kwam vanuit sociale zaken, tegen sociale... zaken fraude. Dus mensen die een uitkering hebben die ermee frauderen. Die nieuwe wet, komt die ook uit sociale zaken of is dat weer een andere motor die die wet probeert te maken?
Dat is volgens mij het ministerie van Justitie, maar je ziet ook bij Syrië dat het ministerie van Justitie er soms ook bij betrokken is. En het Belastingdienst is ook weer bij Syrië betrokken. En dat is dus ook een deel het ministerie van Financiën. Het kenmerkende van dit soort systemen is vaak is dat ze dus uit verschillende domeinen eigenlijk informatie halen. En daarmee dus een hele brede en eigenlijk allesomvattende inkijk in jouw leven kunnen bieden. En dat was dus ook een van de grote problemen die de rechter had met Syrië. Dus de lijst met gegevens die in de wet staat opgenomen, die is zo breed dat die niet lijkt te zijn geschreven om te limiteren, maar om juist zoveel mogelijk armslag te bieden. En dat is eigenlijk de omkering van privacy. Want de overheid zou altijd zoveel mogelijk weg moeten blijven uit jouw leven. En de wet als hier, die draaien dat om.
Ja, nou ja, is er binnen de overheid en binnen de politie ook zo'n gedachte van iedereen die niet zijn locatie heeft aanstaan op zijn telefoon, of iedereen die stiekem probeert te communiceren, is al verdacht. Hoor je soms hoor. Dat is niet het officiële beleid, maar dat is wel een soort ding wat er achter zit. Overigens, denk je dat de staat in hoger beroep zal gaan? Want het is nog mogelijk, toch?
Ja, ik ben er heel benieuwd naar. Kijk, aan de ene kant hebben ze natuurlijk heel wat verloren met deze zaak. En zoals ik al net al zei, die andere wet staat nu op losse schroeven. Er zijn heel veel huidige praktijken die moeten worden herzien. Dus aan de ene kant kunnen ze nu zeggen, inderdaad, we gaan proberen tegen een hoger beroep te gaan. Aan de andere kant is de maatschappelijke weerstand tegen Syrië inmiddels zo groot dat je... Ja, misschien ook als overheid bij jezelf moet gaan denken. We moeten echt eens een keer out of the box gaan denken. En niet meer data van mensen verzamelen. Maar kijken hoe we dit slimmer kunnen aanpakken. Want je ziet bij sociale zekerheidsfraude. Het probleem is niet dat de overheid niks kan opsporen. 9 van de 10 keer hoor je bij die grote schandalen dat er helemaal niks met die signalen wordt gedaan. Dan worden er 20 Poolse gastarbeiders dus op één adres en dan krijgt er geen haan naar. En die krijgen allemaal een WW-uitkering en die blijken dan toch in het buitenland te zitten. Ja, dat kun je toch ook wel vermoeden op zo'n moment dat er 20 mensen op één adres komen wonen. En dat zag je bij de huurtoeslagfraude ook. Dus er is een groot probleem met controle aan de poort. Er worden heel veel voorzieningen verstrekt zonder deugdelijke controle. Dat is zeker in de begintijd van voorzieningen worden er hele essentiële dingen niet uitgewisseld. Als ik nog één voorbeeld mag geven, toen Syrië de Big Brother Award kreeg, toen kwam de directeur-generaal van het ministerie van Sociale Zaken heel sportief die prijs in ontvangst nemen. En die zei ter verdediging van Syrië, nou, ik vind het logisch dat de overheid een centje krijgt als een huiseigenaar een koopwoning heeft, maar ook huurtoeslag ontvangt. Dan dacht ik, ja, natuurlijk is het logisch dat de overheid er een seintje voor krijgt. Maar waarom krijgt hij überhaupt een huurtoeslag als hij een koophuis heeft? Wordt dat niet gecheckt in het kadaster? Als iemand bij de Belastingdienst huurtoeslag aanvraagt om te kijken of hier wel echt een huurder is. Want als de overheid zo makkelijk geld uitdeelt, ja, dan snap ik dat dan is hier niet dweilen met de kraan open eigenlijk. Dus dat is, ik zie daar een heel groot achterliggend probleem van controle aan de poort.
Duidelijk. Nee, je hebt ook iets met... Dus het ging dan over sociale zekerheidsfraude. Maar er zijn natuurlijk heel veel soorten fraude. Je hebt natuurlijk faillissementsfraude of btw-fraude. Er wordt ook heel makkelijk btw terugbetaald. Als je maar snel genoeg bent. Terwijl je misschien... dat heb ik van... hoe heet die meneer Heertje? Meneer Olivier. Die had dat bedacht. Die verkocht dan diamanten aan zichzelf. En het eerste wat hij deed is de btw terugvragen.
Ja, er schijnt. Ik heb laatst een grafiek gezien en ik weet niet of die klopte. Maar toen was btw-fraude inderdaad. Daar schrok ik van hoe hoog dat was. En blijkbaar is dat dus heel makkelijk. En ja, en ik weet niet hoe de prioriteiten liggen bij de overheid. Maar ik heb wel erg veel aandacht is voor sociale zekerheidsfraude. En het is ook de makkelijkste fraude misschien wel om aan te pakken. Dus kijk, er zijn georganiseerde. Een georganiseerd crimineel netwerk oprollen, dan ben je wel even bezig. En dan moet je keuzes maken. En bij fraude kun je inderdaad heel makkelijk zeggen, nou, we kijken hier een keer iedereen administratief binnenstebuiten en dan kijken of er discrepanties zijn. En dan trekken we je uitkering in als we vermoeden hebben dat je aan het frauderen bent. Ja, die mensen die hebben geen dure advocaat om... Die hebben geen Panama Papers rekening ergens waar ze hun geld kunnen stallen. Die heb je veel makkelijker. Dus ik denk dat het ook een beetje spierballenvertoon is op deze manier werken.
Ja, nou was het zo dat het was al heel ingewikkeld om achter te komen hoe Syrië werkte en waar het werkte en hoe het precies zat. Je vertelde dat je vanaf nu of gaat kijken of er nog lokale varianten van Syrië zijn. En of er gewoon gemeentes zijn die zelf allerlei bestanden aan elkaar aan het koppelen zijn. Is het niet? Kan je daar iets over zeggen?
Klopt, ja. Dat is eigenlijk al wat langer bekend. Maar omdat we zo met Syrië bezig waren, hebben we daar niet op kunnen letten. Maar er zijn dus overal mini-Syriërs actief. Dus je hebt gemeenten die zetten hun eigen algoritmesystemen op. Die gebruiken alle informatie die zij dan ter beschikking hebben. En dat is heel veel bij de gemeente tegenwoordig. Die hebben zoveel decentralisatietaken gehad dat ze eigenlijk ook over alle terreinen van jou weten hoe het zit. En die hebben dus hun eigen systemen. Of ze huren een bedrijf in. Een van de bekendste is Tota Data Lab. Die leveren volgens mij wel een stuk of 10, misschien wel meer gemeentes data-analyses. Dus wat je dan doet als gemeente, geef jij je data even aan Tota Data Lab. Die haalt door een wasmachine en die levert een lijst met burgers aan. En die hebben dan een verhoogd risico op fraude. Ja, dat soort praktijken staan nu ook een beetje op losse schroeven. Want de dingen die de rechter over Syrië heeft gezegd en de eisen die ze heeft gesteld aan dit soort dingen, die... Je kan me daar moeilijk bij voorstellen dat dit soort dingen nog door kunnen gaan. Het zijn best wel stevige dingen die de rechter heeft gedaan.
Precies, maar dan moet er wel een soort juridische actie zijn geweest om aan te geven dat het heeft bestaan al om te beginnen.
klopt, ja. Ja, nou, meestal wordt dat dus wel gemeld aan de gemeenteraad. Maar de gemeenteraad zit daar meestal ook niet zo heel scherp op. Die hebben allerlei andere dingen te doen. Dat zijn meestal part-timers. Dus ik vind het ook heel slecht dat zulke fundamentele zaken in de handen van de gemeente liggen. Daar zou, ja, denk ik, meer toezicht op moeten zijn. Maar ja, het is heel belangrijk om dat de komende tijd eens even te gaan inventariseren. En te kijken wat er ook allemaal aan huidige praktijken moet veranderen door deze uitspraak. Dus daar gaan we de komende tijd ook flink achteraan. Ja.
Oké, okay. Nou, ik ben er wel een beetje uitgekletst. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen?
Nee. Na die uitspraak ben ik wel tevreden. Ja, dus heb ik niet zoveel meer te zetten. Nee.
Oké, okay. Nou, hartelijk bedankt en tot een volgende keer maar weer.
Yes, graag gedaan. Fijne avond.
Ja, dames en heren, blijf buiten de radar.
Ja.
Ja, het blijkt ook, ik had van de week de Evangelische Lutherse Gemeente in Bussum aan de lijn. En het blijkt dat als mensen gedoopt zijn in een Lutherse kerk, maakt niet uit waar ter wereld, en je komt in een gemeente in Nederland wonen, dan wordt het direct aan de Evangelische Lutherse Gemeente doorgegeven dat er een Lutheraan in de gemeente is. Zonder dat hij dat zelf weet of daar... Ja. Dat is echt ongelooflijk.
Een enorme oude fraude is dat, hè?
Ik denk dat dat ook bij de katholieken vroeger zo was.
Ja, katholieken
ik
ook. En ook
toen ik naar Amsterdam verhuisde, dat was begin 80 jaren, toen hebben ze mij ook belaagd van de katholieke kerk. Die hebben mij een brief gestuurd van hallo, welkom.
Ja, want ze willen hun geld.
Ze gaan enquêtes collecteren. En je krijgt zo'n kutkrantje en daar heb je niet om gevraagd. En je komt er ook niet meer vanaf. Want ze gaan maar door. Maar ze hebben dus niet de informatie uit het buitenland. Als je bijvoorbeeld in het buitenland bent genomen. Nee, je krijgt het direct van de gemeente. Zonder dat hij iets zegt. Dat is een beetje raar, maar goed.
Oh ja, trouwens, er is onderzoek naar financiering van moskeeën. Nu hebben heel terecht een aantal moskeeën hebben gezegd van ja, dan moeten we ook andere religieuze financiering onderzoeken in Nederland. Alsof die niet bestaat. Zoals die kleine. Hoe heet die abortuspoppetjes.
Die ken ik niet. Nee, ik ken wel smurfen.
Van Doornbos. Dus het is niet echt, die delen dus foetusjes. Een echt mannetje. Maar dat klopt helemaal niet met de werkelijkheid. Maar...
En die gaat dan dood of zo?
Nee, dat is dan om aan te geven van dit doen die monsters van vrouwen. Laten dit weghalen. Dat toch echt, je ziet toch echt dat het een
wezentje
is.
Zo'n wezentje is, oké. Ja. Ja, en dan slik je hem in.
Ja, maar dat is allemaal volgens mij van Amerikaans geld. Ja, dan slik je hem in. Je moet eigenlijk die dingen bemachtigen dan een kunstproject mee doen. Er zou worden gedanst.
Je houdt er een vuurtje bij.
Er zou worden gedanst zondag voor het milieu. Maar dat wordt dan nu al gezegd.
Kangaroes.
De kangaroes.
Waarom? Ja, iedereen moet zijn kangeroepak aan doen.
Discobedience.
Er is iets overgewaaid vanuit Melbourne. Ja. Het altijd vurige Melbourne. Daar is een Extinction Rebellion initiatief, dacht ik.
Wil jij Robin interviewen, de initiatiefneemster?
Nou, ik weet er geen reet vanaf.
Ik ook niet, maar dan laten we het haar uitleggen.
Okay.
Maar dan doe ik die telefoon hanteren. Zeg maar, druk ik het aan.
Ja. Maar dat moet je dan ook bij die paarden doen straks.
Ja, dat is goed. Dan gaan we dat gewoon even proberen. We praten op de kop, hè?
Ja.
Gaan we het even laten opstaan.
Hoe heet ze?
Robin.
Dag Robin.
Die zal opnemen. Robin. Laten opnemen.
Robin Deus Ex Machina. Bent u daar? Robin, die weet dus meer over kangeroedansen. Er is trouwens ook een meme op YouTube... Heel
Hallo,
Afrika.
Ik ben Robin en ik ben er even niet toe.
Je bent er even niet? Nee, dat dachten we al, ja. Maar in heel Afrika doen ze een dansje. De kangaroo dance. Heb je dat niet gezien? Dat is echt
in Afrika vind ik me iets voor in Australië, maar dat is natuurlijk mijn eigenzinnigheid.
Nee, in de meest arme wijkjes in Afrika dansen jongetjes en meisjes de kangaroo dance.
Er worden wel leuke dingen gedaan hoor, ook in Afrika. Ja. Je hoort het van ellende en zo, maar er zijn best hele gezellige dingen ook.
Er is ook een nieuwe dans.
Heel groot Afrika.
Er doen drie meisjes doen een soort dans. Ik weet niet hoe dat heet. Lijkt een beetje op het Zaire.
Oh, dat.
Dr. Sakis. Ken je Dr. Sakis niet?
Nee, die ken ik ook niet.
Ik probeer hem altijd nog een keertje uit te nodigen in Nederland. Hij heeft veel in Duitsland opgetreden, Dr. Sakis. Dat is een van de beste entertainers uit Afrika. Het is een beetje de Tommy Cooper van de moderne dans.
Ik ga even Geert opbellen, want die was bij de Transmediale in Berlijn.
Oh ja, en onze David ook, toch? Garcia, ja. Was er al?
Volgens mij weet David... Weet...
En die ging zingen toen. Die ging toen Vera Lynn zingen. Wat was transnationaal in
Berlijn? Transmedia hadden. Hij legt ook neer. Hij woedend legt die
transmediale. Oké, nou dan gaan we het paardenmeisje maar bellen, denk ik.
Heb je het nummer van het paardenmeisje bij?
Ja, ja. Heel makkelijk.
Ja, want sinds wij opeens interesse hadden in de gemeenteraad, zijn we achter allerlei misstanden gekomen. Tenminste, ik dan. Maar jij wist er ook van dat er op grote schaal, ook in de Hollandse Schouwburg, mooi gerestaureerd.
Nee, de Hollandse manege aan de Overtoom.
Het is minder erg dan de Hollandse Schouwburg inderdaad, ja. Maar het is ook niet mis.
Dat is al een jaar geleden is dat geconstateerd en sympathisanten van Stichting...
Het Paard?
Nee, Stichting Dier en Recht. En anderen die hebben opnamen gemaakt, filmopnamen. Dus een heel dossier aangelegd van toch wel martelingen. En dat kleine jongetjes en meisjes die graag op paarden rijden zitten, leren om die beesten ook te zwepen, zodat ze doen wat zij willen. Voor hun eigen entertainment.
Ja. Is dat niet gewoon ook de essentie van paardrijden?
Nou, daar gaat ingenieur Sarah M. Pesi ons meer over vertellen. En zij is dus campagnemanager van Stichting Dier en Recht. En zij sprak dus in juli bij de gemeenteraad in. En in januari bij de raadscommissie hier in Amsterdam en bij de provincie. En dat ging dan over Jumping Amsterdam, wat... tussen 23 en 26 januari in de Rai was. Een groot equestrian show. En daar zijn ook wat misstanden. Namelijk bloed in de bek. Zweepslagen en
van
andere martelingen.
Van een paard. Van het is de mond natuurlijk van een paard. Een paard. Ja. Alles is menselijk.
Ja, in het bek. Nee, is het mond?
Het
ja?
Mond.
Ze hebben ook benen. Ja. Och, daar gaan we al. Ja. Daar moeten we niet bij Sarah mee aankomen.
Nee, voorzichtig. En
er staat natuurlijk helemaal haaks op dat gemeentebeleid. Want in die dierenwelzijnsnota van de gemeente Amsterdam staat... In diervriendelijk Amsterdam worden geen evenementen met dieren georganiseerd wanneer dit ten koste gaat van het welzijn van dieren.
Nou ja, ja, dat is zonder
één
klaar.
Kameel op de wallen en het gaat los daar.
Ja.
Of een olifant. Dus ja.
Weet ook dat we bellen, of niet?
En circus mag... Ja, ik heb voorgeproduceerd.
Ja, supergoed. Ja, ja. Te gek.
Dus we gaan eens even kijken hoe dit allemaal in kaart wordt gebracht.
Hoi, met Sarah Pesi.
Dag Sarah, met Kimbel van de Patapoe Radio. Je bent live in de uitzending en we gaan praten over jouw werkzaamheden bij Stichting Dieren en Recht.
Helemaal goed.
Goed zo. Heb je het 8-uur-journaal gezien?
Nee. Okay. Het ergste was ik nog onderweg naar huis.
Oké, okay, Nee, daar zag ik een item langskomen van een manege. En er zijn wat problemen van de export van paarden vanwege de naar China. En omringende landen. Want die paarden mogen daar niet meer naartoe vanwege het coronavirus.
Oh ja, ik weet wel van springruiter die nu niet mee kan doen inderdaad met wedstrijden daar. Omdat hij dan zelf in problemen komt met zijn eigen gezondheid.
Ah,
dus
was
dat is wel lastig nu ja, als je daarheen moet. Voor okay. Wat voor reden dan ook, met of zonder paard.
Oké. Okay. Nou, jij hebt een opleiding gedaan bent nu campagnemanager van Stichting Dier en Recht. Advocaat voor de dieren. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
Ik heb zelf altijd paarden gehad. Nog steeds. En ik ben een groot dierenliefhebber. En vanuit die interesse ook dierwetenschappen gaan studeren. En later een opleiding gedaan. Dat heet Learning Horse. Vanuit dus hoe paarden leren. Vanuit meer het perspectief van het paard zelf leren kijken. En eigenlijk vanuit daar pas gerealiseerd van... Hey, wat doen we eigenlijk allemaal met die dieren? En hoe is dat voor een paard om getraind te worden op de manieren die wij eigenlijk heel gewoon vinden? Met een zweep en een bit.
Ben je dus eigenlijk paardenfluisteraar?
Nou, er zijn wel heel veel mensen die je paardenfluisteraar kan noemen. Die goed kunnen omgaan met een paard zonder dat ze veel dwang nodig hebben. Dus die stemmen hun verwachtingen of hun lichaamstaal wellicht goed af met zo'n dier.
Oké. Nou, Stichting Dier en Recht komt niet alleen op voor het belang van de paarden, ook voor andere dieren, klopt dat?
Klopt, ja. We hebben ook werk aan het welzijn van kalveren en melkvee En oh ja, we hebben de rashondenwijzer en raskattenwijzer, waarbij we mensen willen voorlichten over het kiezen van een gezonde hond of kat als ze een huisdier willen.
Oké. Maar we gaan toch even naar Accus, naar de paard. Jij hebt juli vorig jaar ingesproken bij een raadscommissie, bij de gemeenteraad. En medio januari opnieuw. In vorig jaar ging het over misstanden bij de Hollandse Manege aan de Overtoom Vondelstraat. En je had een probleem ook met Jumping Amsterdam, de grote show die van 23 tot 26 januari in de Rai werd gehouden. Wat was er allemaal mis?
Nou, eerst heb ik voor Stichting Dier en Recht de Manege paardenwelzijn onderzocht. Dat heb ik in heel Nederland gedaan, bij 58 Maneges. En daaruit bleek dat eigenlijk de Hollandse Manege in Amsterdam een van de slechtste Maneges in Nederland was qua paardenwelzijn. Omdat die paarden nooit buiten kunnen loslopen en te weinig vrij bewegen en ook nog eens in hun eigen nest zouden staan. Dus hele hoge ammoniakwaardes hebben we daar gemeten. En daar heb ik die Manege-eigenaar op aangesproken en hij gaf wel een aantal redenen en uitleg hoe en wat hij daaraan ging doen. En het bleek afgelopen jaar dat dat helemaal niet veranderd was. Dus toen hebben we opnieuw een campagne tegen hem gehouden en hebben we inderdaad gemeente Amsterdam gevraagd om maatregelen. Omdat dat, die paarden moeten gewoon loslopen af en toe, die moeten af en toe naar buiten. En hun eigen paard natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zoals elkaar krabbelen en rollen.
Sorry dat,
nee, dat,
sorry dat ik je onderbreek. Hoe gaan die inspecties in zijn werk? Hebben jullie inspectiegroepen en hoe word je dan toegelaten bij die Maneges?
Heel goede vraag. Ik heb het eerste onderzoek zelf kunnen doen, want toen was ik nog vrij onbekend. Dus toen heb ik een vragenlijst gebruikt die ook door de sector zelf wordt gebruikt om paardenwelzijn te scoren. Dat kan je doen op paardenwelzijnscheck, zie je die staan. En heb ik, dat is een website waarop dus vragen van hoeveel lopen de paarden los, staan ze samen, hoe vaak krijgen ze eten. En dat ammoniak meten is gewoon met wetenschappelijk geëikte apparatuur. En dan ga je drie keer bij ieder bedrijf langs om dus op drie verschillende momenten te bekijken hoe een bepaalde situatie is, hoe het met het welzijn van die paarden is. En bij Amsterdamse Manege hebben we dan ook nog een dame daar laten werken voor 3 maanden. De Hollandse Manege, sorry, ik moet het wel goed zeggen.
Een spion.
Op de Vondelstraat. En daar hebben we 3 maanden lang een meisje laten werken. Die gewoon zelf ook heel erg van paarden houdt en geïnteresseerd is daarin. En
was,
die heeft
was dat een spion?
Eigenlijk wel, ja. En dat was zij zelf als vrijwilliger daar voor ons een paar keer per week langs gaan. En toen is ze gevraagd of ze daar wilde werken. Dus dat kwam ons natuurlijk heel goed uit. Toen heeft ze daar een paar maanden gewerkt. En heeft ze dus voor een aantal dagen per week verslag kunnen doen over hoe het er daaraan toe ging.
Oké. Ja, maar nou heb je ook een stichting Sectorraad Paarden in Ermelo die een soort keurmerk hanteert. Hoe gaat dat in zijn werk?
Dat keurmerk is een initiatief van de sector om toch een klein stapje in de goede richting te doen voor het paardenwelzijn. Dus er kunnen mensen zich voor opgeven en dan worden ze ook gecontroleerd. Dus stallen en pensionstallen en maneges en alle paardenstallen kunnen zich daarvoor opgeven. En wat het idee daarachter is dat ze het heel bereikbaar maken voor een grote doelgroep. Door bijvoorbeeld het goed te vinden als de paarden een half uur per dag loslopen, is dat al goed om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Terwijl wij willen eigenlijk dat paarden minstens 4 uur per dag loslopen voor een goed welzijn. Omdat het steppendieren zijn die van nature maar liefst 16 uur per dag rondlopen en eten zoeken. Dus dan vinden wij al dat we aan de krappe kant zitten met die 4 uur. En de sector die zegt, nou, als we een half uur uit de stal komen om even vrij te rollen en te bewegen, dan is het eigenlijk al beter dan niets. Dus ja, die hebben op die manier dat keurmerk ingestoken.
Maar die sectorraad is niet per se een soort paardenpolitie?
Nee, er is helemaal geen paardenpolitie in Nederland. Er is ook geen wetgeving specifiek voor
Dion
paarden.
Graus.
Dat is nou juist waar wij ons voor in willen zetten. Dat er voor ieder paard, onafhankelijk of die dus bij een manege zit die zich aan de regels van de sectorraad houdt. De gids goede praktijken heeft de sectorraad ook opgezet. Dus onafhankelijk of een bedrijf op enige manier gelieerd is aan de sector of gewoon een particulier die een paard in zijn achtertuin heeft staan, wij willen voor ieder paard wetgeving. Mm-hmm. En daarvoor hebben we al die campagnes.
Oké, maar nou is die sectorraad, die heeft dat keurmerk eigenlijk afgeslankt, afgekocht en misbruikt en wil eigenlijk alleen goed nieuws brengen.
Ja, daar heeft u heel goed gezien. Dat is inderdaad zo. Het keurmerk is opgezet door een aantal wetenschappers met een grote betrokkenheid voor dierwelzijn. En de sectorraad heeft dat overgenomen en die heeft, ondanks dat daar afspraken over gemaakt waren om dat niet te doen, toch het keurmerk afgeslankt. Met de uitleg die ze daar aan mij hebben gegeven daarover is dat ze het bereikbaarder willen maken voor een grotere doelgroep. Dus liever een paard een half uur buiten dan helemaal niet buiten. Ja. Wat ik eigenlijk vind is dat je daarmee een slecht voorbeeld geeft. Dat je genoegen neemt met een klein beetje dierenmishandeling in plaats van een echte dierenmishandeling. Zeg maar. Ja.
Maar ja, dat is even oprekken inderdaad. Maar het bleek ook dat de voorzitter of zo ook een soort eigen belang had of meerdere petten op?
Ja, dat klopt. Iemand die in het keurmerk voor de welzijn of de werkgroep van de sectorraad paarden voor welzijn zit, is ook de eigenaar van de Hollandse manege. Dus natuurlijk zal hij er alles aan doen om zelf te zorgen dat hij binnen het keurmerk valt.
Oké, nou lekker dan. De Jumping Amsterdam, ja, daar werden ook VIP-kaarten uitgedeeld voor gemeenteraadsleden. Je hebt daar ook hun op aangesproken. En ja, Beatrix zit daar in een loge wat een ton kost, geloof ik, met champagne. Hoe hebben ze daar eigenlijk op gereageerd toen jij daar 15 januari iets over zei?
Als allereerste ben ik opgebeld de volgende dag door iemand van KNAS, dat is de paardensportbond. Die was gechoqueerd en teleurgesteld, omdat we eigenlijk al een jaar lang gesprekken hebben over het paardenwelzijn. En samen ook een campagne hadden gevoerd over dat paarden kuddedieren zijn en samen moeten staan. Hij was gechoqueerd. Hij vond het echt verschrikkelijk van, ja, wat doe je nu? Je maakt ons helemaal zwart en dit kan je toch niet menen? Nou, daar heb ik een lang gesprek mee gehad, maar eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we op dit punt gewoon verschillen. Dat zij niet inzien dat die paarden echt pijn hebben als je ze in hun mond trekt of met een zweep slaat. En eigenlijk hun eigen regels ook al goed genoeg vinden. Dus ze willen dat probleem nog niet helemaal inzien. Daar hebben ze een artikel over geschreven, maar nu wordt het eigenlijk doodgezwegen, het probleem. Dus ze doen net alsof er alleen maar goed nieuws is uit de paardensportwereld. En het probleem met dat die paarden pijn lijden in hun mond en door te strakke neusriemen, dat wordt gewoon ontkend op het moment.
Ja, en het is ook zo dat de wethouder, ik dacht Van den Burg van de VVD in de vorige college, misschien heeft hij nog steeds iets mee te maken, had gezegd dat het economisch zo goed was voor Amsterdam, deze show.
Ja, dat vind ik apart. Ik denk dat, dat het economisch belang van de activiteiten in de RAI, ja, dat is interessant voor Amsterdam, maar het is wel heel toevallig dat die hele de RAI ook het evenement organiseert en ook in het bestuur zit. En dat het een heel commercieel evenement is, wat dus absoluut geen subsidie nodig heeft. Maar er is ook een stichting opgericht met dezelfde naam, die waarschijnlijk die subsidie heeft ontvangen. En hoe ze dat precies voor elkaar hebben gekregen, vraag ik me af. Want het is gewoon een elitair commercieel evenement. Ze hebben helemaal geen subsidie nodig. En wat zijn belang er persoonlijk bij is geweest, dat weet ik niet. Ja. Maar ik vind het raar, want je wilt eigenlijk minder mensen, minder toeristen willen ze in Amsterdam. Ze zijn ontzettend bezig om het in Amsterdam met die hotels wat te beperken, met de rare winkeltjes zoals een Nutella shop. Alles wordt beperkt om minder volk in die stad te krijgen. Maar zo'n elitair evenement wat ook nog eens tegen het welzijnsbeleid van de gemeente zelf indruist, wordt dan gesubsidieerd.
Ja, nee, ja, hopelijk zit het Koninklijk Huis er niet achter. Is Dion Graus nog hulpvaardig in deze?
Ik heb af en toe goed contact met Dion over dit soort zaken en hij weet ervan. Maar op dit moment zijn we nog meer bezig met kennis hierover verspreiden. Dus educatie aan paardeneigenaren en aan ruiters en de maatschappij informeren. Dus door dit soort gesprekken om duidelijk te maken wat het probleem is. Dus wij zullen het rapport indienen. We hebben een rapport geschreven over die problemen in de paardensport. En dat zullen we indienen aan de Tweede Kamer zodra we genoeg handtekeningen hebben. Dus we hebben een petitie op de website voor handtekeningen. En dan zal waarschijnlijk Dion Graus dat in ontvangst nemen.
Oké, hoeveel handtekeningen heb je nodig en waar kunnen we tekenen?
Op de website van Dier en Recht kan je een handtekening zetten. En wij gaan deze petitie zeker nog een half jaar open houden in de hoop dat we toch 20.000, 30.000 handtekeningen halen. Het zijn er nu ruim 7.000.
Moet lukken, inderdaad. Kan men ook lid worden van de Stichting Dier en Recht en dan iets betekenen?
We hebben een testpanel, dus als vrijwilliger kunnen mensen lid worden. Maar je kan ook gewoon donaties doen en ook aangeven bij donaties waar je vindt dat het aan besteed moet worden. Dus of dat dan voor de kalveren of voor de paarden of voor de rashonden, raskatten besteed moet worden. En informatie mag ook telefonisch gesteld worden als mensen ons bellen of mailen. Dus ja, als er vragen over zijn, dan beantwoord ik die graag.
Goed zo. Nou, Sarah, hartstikke bedankt voor deze toelichting. We gaan keep up the good work. We houden de vinger aan de pols. En ik stuur je nog een mailtje met de links van ons.
Hartstikke leuk, dankjewel.
Oké, toedeloe.
En succes.
Jo.
Patapoe, serieus, Jimantje en Dre. Op de Ether, live, 88.3 FM stereo. Wow. Zullen we alsnog...
Het was een serieuze zaak. Het was een serieuze zaak.
Totaal. Nee, we hebben ooit... Heb
zielige
ik
paarden, het verhaal gehad over. Patapoe is een paard.
Bij paardenshows hadden ze...
Patapaard.
Een voicemail. Mensen zitten mijn voicemail in te spreken. Ontzettend vervelend.
Oh, terugbellen.
Ja, ik ga luisteren. Moet je dan ook nog... Moeten jullie het helemaal dicht lullen, terwijl ik dan moet luisteren.
Ik zit nu klaar.
Al die mensen die ik heb gebeld natuurlijk. Laten we even gewoon even
gewoon
kijken.
Gewoon weer nog een keer bellen.
Of we Robin kunnen krijgen. Ja. Nee, dat ze het dus vroeger deden. Dat die paarden zo leuk met hun staart omhoog liepen. Dan namen ze een stuk gember. Kouden ze op die gember. En het staakje dan in de aars van het paard.
Vreemd.
Ja, het paardengemberen werd dat genoemd. Ja. Want dat die staart lekker omhoog ging. Het paard dat fikte af natuurlijk.
En terwijl Caligula gewoon zijn paard senator liet worden.
Ja, dat waren veel
dat
betere
is gewoon
tijden.
Dat zijn betere tijden.
Nee, echt niet. Oké, ik ga Robin...
Do your dance for me.
Waar is die smoor? Oh, hier.
Wie hebben we nu? Robin.
Robin,
is het dan een vrouw of een man?
Een vrouw.
Of transgender?
Oh nee, ja, dat weet ik niet. Maar...
Een paard. Mr. Ed, ken je die nog?
Ja, die ken ik wel goed.
Pratende paard. Ken je? Dat is een Amerikaanse zwart-wit serie.
Hallo, ik ben Robin en ik ben...
Weet je nog hoe het paard van Pippi Langkous heette?
Ja, Witje.
Witje?
Witje. Nee, Witje met een W.
Maar het slaat nergens op. Het was een wit paard met zwarte stippen.
Ja,
maar die had ze er zelf
schimmel.
Op.
Schimmel.
Stippetjes. Dat was eigenlijk een soort... hoe heet die honden ook alweer? Reis met krenten?
Misschien is het Geert Dalmatier, in de bioscoop.
Dalmatier hond was, paard was.
Misschien worden we weggedrukt door Geert omdat hij in de bioscoop zit. Dat is natuurlijk
ja, jezus.
Hallo.
Ja, hallo. Geert, je spreekt hier met Bart van Patapoe Serieus, Jimantje en Dre. Weet je, je bent zeg maar live in de uitzending.
Aha, welkom volk van het internet en Nederland in het bijzonder. Ik kom iets vertellen over mijn belevenissen in Berlijn.
Ja, dat klopt precies. Dat is waarvoor ik je bel.
Trans gaat de paardenmeisjes.
Mediale heet het. En ook David Garcia was daar. Maar wat was het ook alweer? Waar ging het ook weer over? Kan je dat uitleggen?
Ja, dit is het lumineuze media kunstfestival in Berlijn. Het is vrij groot. Het is begonnen in de jaren 80 met soort activistische en kunstzinnige videokunst. En dat was een winkel in de Potsdamerstraße. En ik woonde daar ook toen, in die periode. Dus ik heb het begin daarvan mogen meemaken. En dat is langzaam, vooral in de jaren 90, uitgegroeid op een groot festival. En de laatste 10, 15 jaar... ja, het is een soort vreemde mix tussen theorie. Het is niet echt academisch. Het is, het is ook geen grote kunsttentoonstelling. Het is iets heel anders dan Ars Electronica of zo. Maar het is laten we zeggen, wat kritischer. En het bevindt zich op de rand van kunst en politiek. Dus er gebeuren zeker interessante zaken. En dit was het afscheid van Christopher Gunsing. En die is 9 jaar directeur geweest. Dus dat is best lang. En dit was zijn laatste editie. En die heette The Eternal Network. En in deze keek hij als het ware terug op de jaren 90 en de internetcultuur uit die tijd. En het verschil, zeg maar, tussen de netwerken van toen en de platformen van nu. Dus dat, dat was het centrale thema. Netwerk versus platform.
Oké. En heb je daar nieuwe inzichten kunnen opdoen?
Een aantal hele goede elementen in het programma, vond ik wel. Het gedeelte zeker over de kritiek, die is nu vrij gangbaar aan het worden op kunstmatige intelligentie. Dat hele deel, dat was heel goed. Maar ja, vrij informatief. Maar het is oké. Okay. Maar het betere gedeelte ging eigenlijk over ecologie en technologie en het hele debat over de urgentie van de actie die overal gevoerd wordt over klimaatverandering. En vooral ook hoe daar nu vanuit kunst en theorie en kritiek eigenlijk naar wordt gekeken. Ja, dus dat gaat niet alleen maar over Extinction Rebellion of over Greta, maar het gaat ook wel over wat wij vanuit onze zien, met onze ideeën, eigenlijk daar van vinden en dan aan bijdragen. Dus dat vond ik, er zaten hele goede dingen tussen. Dus de mensen die daar nu over nadenken, die inspireren mij zeer. Eentje daarvan was natuurlijk Bernard Stiegler uit Parijs. Hij heeft een hele groep om zich heen nu. En zelfs een hele campagne ook die heel expliciet daarover gaat. Hoe technologie en ecologie volgens ons zouden moeten samenhangen. En die groep heet Internation. Dus als je daar naartoe wilt gaan, internation.world. Zo heet dat initiatief en die website. Dus dat is van Bernard Stiegler en die sprak daar Olga Grozinova en Matthew Fuller gaven ook nog een hele mooie lezing over een boek dat heet Bleak Joys. En dat is een vrij duister boek. Zoals dat in Frankrijk noemen, wat daar eigenlijk ook tentoon werd gesteld, dat heet Collapsology. En dus de leer van de collapse. Bernard Stiegler is ook een van de filosofen die dat uitgebreid behandelt. Hoe zaken eigenlijk in elkaar vallen vandaag de dag.
Was er nog een update? Was er nog een update van de Techno Viking? Of die documentairemaker dan nog al failliet is of zo?
Nee, er was opvallend weinig eigenlijk over memes. Dat viel me heel erg tegen eigenlijk. Ik had het wel verwacht. Documentaire en het hele verhaal. Nee, ik heb dat verder niet. Daar zie ik terugkomen. Wel een aantal weken geleden. Toen was ik op een grote Critical Meme conferentie in Düsseldorf. Ook in Duitsland, niet ver hier vandaan. En daar werd de Techno Viking wel besproken. En die kwam daar ook nog te sprake. Maar goed, het is ook een soort oermeme. Dus het is niet, niet zo verwonderlijk dat, dat ze het daar wel over hadden. Ja. Maar transmediale ging eigenlijk een beetje over, over de netwerken in kunst en cultuur van de jaren 90. Dus het was voor mij ook wel een bizarre retro-ervaring eigenlijk. Omdat het daar ook voornamelijk ging over tactische media. En ook over Next 5 Minutes. Er was een hele reconstructie die David Garcia had gemaakt. Ik geloof samen met Erik Kluitenberg. Over de Next 5 Minutes events. En dat zag er heel erg goed uit. Ik vond het wel erg mooi. Maar het was natuurlijk wel even schrikken. Want dat ik daar zelf ook tussen zat. En, dus dat was een videoopname van mij. In januari 1993.
Weet je nog haar?
Dat is schokkend. Ja, je had haar, zegt Kimball. Nee, wat ik vorige keer had het erover van... omdat je ook Greta noemt en Extinction Rebellion... hoewel het daar dan niet helemaal over ging. Toen ging het erover dat het belangrijk is dat er neutrale... of neutrale, maar in ieder geval vrije netwerken zijn... manieren van communicatie zonder dat je aan Facebook... of aan Twitter of aan een of andere... klootzakkenorganisatie vastzit. Zijn daar ook nog concrete tips naar buiten gekomen... zo in het samen zijn van de mensen daar?
Ik had een heel gedeelte ook aan. En dat werd verzorgd door zeg maar de groep in Rotterdam. En dat zijn de mensen van Varia. En nog een aantal anderen zo daaromheen. Van Piet Zwart en van de Master Digital Publishing. Dat is een... En Worm natuurlijk, dat is een hele Rotterdamse scene. En die waren in Berlijn, die gaven een hele goede presentatie daar. En die gingen helemaal over alternatieven. En dus daar ging het ook echt over Mastodon voor gevorderden. En over alternatieve sociale netwerken. En dat vond ik een heel erg goed gedeelte.
Okay. Wat hield die kritiek nou in? Je zei net dat er ook kritische geluiden waren, politiek of die artificial intelligence. Waar ging de kritiek over? Wat was de waarschuwing?
Nou ja, de kritiek, ik bedoel, die is inmiddels al vrij gangbaar natuurlijk. Namelijk dat er enorm veel bias zit in die algoritmes. Dat we dat beter moeten begrijpen. En dat die software gebruikt wordt om te discrimineren en... Dat zijn allemaal dingen die helemaal waar zijn. En waarvan ik denk dat iedereen dat gewoon kan waarnemen. Dat is een gerechtvaardigde kritiek. Maar ik mis daar wel een beetje een soort radicale visie op. Het feit dat algoritmes dingen niet kunnen zien. En dat ze geprogrammeerd zijn door mensen. En dus discrimineren, dat lijkt me eigenlijk voor de hand liggen. Ja. Maar ik vind wel dat we een stap verder moeten maken nu. Moeten we daar überhaupt nog iets mee?
Wat is die stap verder volgens jou?
Het straks beheerd door artificiële intelligentie. En de volgende zegt van ja, dat is een hype en dat is morgen over. Maar ja, dat kan niet allebei. Dus één van de twee.
En wat is de volgende stap volgens jou?
Het overneemt of dat het morgen voorbij is. Het zijn toch wel twee hele verschillende dingen.
Ja, ja oké. Prima.
Nee, maar maar dat is dus dat is eigenlijk nog wel een heel ding. Dus er is eigenlijk niet consensus. Ja, ik vind altijd met theorie, het is altijd heel mooi. Aan de andere kant, ja, je kan een... Ja, vaak is het een beetje als kunst. Dat het ook vooral een heel vindingrijk taalgebruik is. Waarin je dan denkt van ja, oh, we bekijken het nu weer anders. En dan doe je er iets negatiefs of niet negatief, maar iets onheilspellends doe je eraan. Want dan is het ook meteen interessant. Maar dat is op zich... Oh, wacht, je zegt dat. Moment.
We zijn nu wel echt voorbij. Mensen zien dat dit grote debatten zijn met consequenties. En we zijn dus niet zomaar wat kunstjes aan het maken of een pirouetje aan het draaien. Nee. Het gaat nu echt om serieuze dingen. En dat merk je in dat artificial intelligence debat ook echt. En ik denk dat geldt ook voor de urgentie van de acties tegen klimaatverandering. En ja, dat zijn grote zaken. En eigenlijk zijn we op dit moment een beetje klein. En moeten we dus ook gewoon bescheiden zijn over onze mogelijke bijdrage. En kunst heeft daar niet op dit moment het hoogste woord.
Nee, maar kunst is eigenlijk zeg maar het parfum van de heersende klasse, als het ware.
Nou, dat had je vroeger misschien kunnen zeggen, maar nu...
1793.
Nee, een van de dingen die me wel merkt is dat het potentieel wel marginaal kan zijn. Als we niet oppassen, dan... het is niet dat het nergens over gaat. Want het gaat dus wel degelijk over grote vraagstukken. Maar ja, dat is een tendens binnen die transmediale die je goed kan zien. Van dat het academisch wordt en dat het zich afsluit. En vroeger was het meer de moderne kunst, de beaux-arts. De laar pour laar, wat een gevaar was. Maar dat is nu zeker niet het geval. Nu is het meer het geval dat we op moeten passen om niet volstrekt marginaal, onvindbaar en onzichtbaar. En dus ook wel zeg maar, op het punt staan om in zijn geheel overbodig en te verdwijnen. Dat is op dit moment eerder het grote probleem.
Ja, en jij zei net iets van, ik zie wel weer wat in meer radicale stappen. Wat voor radicale stappen dacht je dan eigenlijk aan?
Nou, allereerst natuurlijk dat we een stap verder komen in de kritiek van de sociale media. En dat we daar nu eindelijk een punt achter kunnen zetten of echt hele andere geluiden over kunnen laten horen. Een van de grote problemen die we gewoon hebben is dat zoveel gewoon terechtkomt in de handen van juristen en gewoon een soort probleem wordt wat via regulering wel en wetgeving en ik weet niet wat wel kan worden opgelost. Dat is een heel mat Europees idee eigenlijk wat nu toch wel echt de ronde doet. En ik denk niet dat we daar iets mee op zitten. Facebook gaan reguleren. Nee, dat gaat heel weinig opleveren. En dat geldt een beetje ook wel met kunstmatige intelligentie. Daar heb je hetzelfde verhaal.
Ja, dus er is niks aan te doen. Dus je moet er ver van blijven of je moet het kapot gaan maken. Of hoe zie je dat dan?
Nou, dat zou ik dan eerder nog zeggen. Ja. Of in ieder geval met hele andere dingen aankomen. Ja. Maar goed, meer en meer mensen gaan dat ook doen. En dus ik denk wel dat er een renaissance van activiteiten voor ons hebben. Want de urgentie is gewoon heel erg groot. Denk even aan het coronavirus, weet je. Al die dingen die worden allemaal steeds groter en reëler.
Dus wij moeten gewoon kijken naar Rotterdam, want daar maken ze minstens wel vorderingen.
Nou ja, sowieso maken ze daar meer vorderingen. Maar dat is natuurlijk ook makkelijk, omdat je in Amsterdam echt letterlijk alles tot stilstand zeg maar is gekomen.
Oh, sorry, ik onderbreek. Wacht, ik trek de stekker eruit. Hier ben je weer, je bent weer.
Lekker.
Ja, zeg Geert, ik ben alweer bijna uitgekletst. En zei je nog eens, zegt van, maar ik wil dit nog even vertellen.
Oké, ga je gaan.
Nee, jij dan nog iets vertellen.
Ik heb een goede samenvatting gegeven. Ja. Mensen kunnen nog steeds naar Berlijn. De tentoonstelling die blijft nog een maand staan. En je kunt ook de resultaten gewoon bekijken op het web. Het adres is transmediale.de.
Oké.
Okay, dankeschön.
Dankeschön. Hartelijk bedankt en hopelijk tot snel weer. Doeg.
Doeg. Ja, het is een beetje het verhaal van dat downloaden ook, weet je wel, met Napster en die Canadese voorzitter van de grootste platenmaatschappij in Vancouver, hoe heet hij ook alweer, Timothy, Tony, ik heb hem ooit eens geïnterviewd, er waren marshals die gingen aankloppen in Amerika en Canada bij mensen die allemaal liedjes hadden gedownload op hun computer en die moesten gaan betalen.
Ja, dus die ene mevrouw had 5 liedjes en die moest dan 700 miljard.
Ja, dat ging dus ook helemaal naar de juristenkant toe. Ja. En dat hebben ze, uiteindelijk hebben ze dat een beetje qua wetgeving kunnen aanscherpen. Maar ja, dit is ook zoiets anonu. Maar inderdaad, iets kapot maken, hoe zie je dat? Intern, hoe zou je dat kunnen doen?
Ja, dat,
wat voor bommetjes kan je dan plaatsen?
Maar het ging twee dingen. Dus het ene is artificial intelligence. En anderszins de sociale media.
Ja.
Ja.
Ja, en de sociale media tweede.
Ja, dat weet ik niet. Ja, Hans heeft een idee. Ja.
Nou, wat betreft die sociale media. Kijk, waar het daarbij om gaat, is de algoritmes. Dat zie je bij Siri ook. En wat zegt de rechter? Mensen kunnen zich niet verdedigen omdat ze het algoritme niet kennen. En als we Facebook de mes op het keel zetten en dwingen om het algoritme open source te maken, dan zijn we al een heel stuk verder, denk ik.
Dat gaan ze dus nooit doen.
Nee, maar dat is wel de enige oplossing. Want alle alternatieven voor sociale media, er zijn er al honderden geprobeerd. En die zijn allemaal de nek omgedraaid. Omdat niemand daar is. Iedereen probeert het dan even uit. Maakt even een account aan. En kijkt even rond. En dan, ja, er is niemand. Het is grote leegte daar. Dus terug naar Facebook. En dat is wat alle verandering blokkeert. Dus het is of de hele boel opblazen.
Ja.
Nou ja, dat lukt alleen maar als Bernie Sanders president van de Verenigde Staten wordt. Nou, dat zie ik eerlijk gezegd niet helemaal gebeuren.
Nou, hij is niet weggevaagd. Dat is nu echt een heel ander verhaal.
De popular vote in Iowa. Nou, hij heeft heel veel geld. Hij is de rijkste nu van allemaal. Ja, hij heeft weer 25 miljard binnengehaald of zo aan donaties. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Maar hij komt niet door de Democratische Conventie in. Want hij had 4 jaar geleden al gewonnen van Kutje Clinton. Ja. Maar ze hebben hem gewoon geveto'd.
Getist.
Ja, en dat. Ja, hij kan nog zoveel stemmen krijgen wat hij wil. Maar ik geloof
dat Spike Lee hem toch wel hielp toen. Heel erg, ook in de media.
Spike Lee, nog een paar lief van hem. Ja.
Nu we het maar toch goed over artificial intelligence hebben.
Nou, dat was nog niet. Het ging alleen maar over algoritmes en Facebook.
Weet je,
maar
de Duitse vrouw van Kirk Douglas ook nog steeds leeft? Die is 100.
Ja, maar en Kirk is overleden op 104-jarige, 103.
In december zou
hij heel gelukkig in dat huwelijk.
65, hè? Maar daarvoor
65
had hij ook een goed huwelijk in 51. En die vrouw is 92 geworden.
Wauw.
Wat is dat met die Douglasjes of Demskies? Het zijn geloof ik Oekraïense immigranten. Wat ik ook nog even wilde weten. Hoe is het op de Green Tribe?
Op de Green Tribe is
het een milde winter. Maar
we zijn druk bezig met de drainage. Dat gaat heel goed. Want we zijn nogal kwetsbaar voor de regen. En er is nogal wat gevallen. Nou, de afgelopen dagen valt het wel mee. Maar
watertonic.
Dus dat gaat lekker.
Oké. Okay.
Daarnaast zijn we lekker bezig om de tuinen voor te bereiden. Dat is misschien een raar moment, denk je. Maar we hebben afgelopen weekend met een hele zwik vrijwilligers die we via radar.sport.net hebben opgeroepen.
En dat werkt heel
goed.
Er wordt gebeld.
Oh. Ik bel je, want je bent live in de uitzending. Hier is Bart van Patapoe Serieus. Er wordt gemompeld dat je misschien wel Amsterdammer van het jaar zou kunnen worden.
Yeah.
Dat zou zomaar kunnen gebeuren.
Oei, oei, oei.
Als iedereen gaat stemmen. Ja, klopt.
En wat?
Dus ze hebben mij genomineerd en de jury heeft mij bij de laatste 9 laten zitten. Dus nu is het aan Amsterdam en de rest van de wereld om te stemmen.
Maar wat verwacht je daar eigenlijk van als je het wordt?
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het in ieder geval weer het zoveelste signaal is aan de gemeente Amsterdam. Dat wij niet voor niks aan het strijden zijn en dat we heel veel steun hebben. En ik denk dat het sowieso erg grappig is dat de burgemeester Halsema mij die prijs moet gaan uitreiken op 16 februari.
Oh ja. Je zou ook nog het speldje kunnen krijgen van Johannes van Dam. Die reiken ze ook uit, geloof ik.
Op dezelfde.
Ja,
nou, daar weet ik niet van niks van. Ja, dit is in de stad Schouwburg in ieder geval, 16 februari.
Ja, ja, het Amsterdammertje van het jaar. Dunja is genomineerd, is een meisje uit de Spaarndammerstraat. Die heb ik ooit eens genomineerd, maar ze is voor de tweede keer genomineerd. Maar ze is het nog niet geworden. Maar we hopen natuurlijk allemaal dat jij het wordt. En wat ga je dan doen?
Nou, niet heel veel anders dan wat ik nu doe. Namelijk keihard strijden voor het behoud van de Lutkemeerpolder. En ik denk dat het gewoon heel goed is dat in die campagne van de Amsterdammer van het jaar, dat daardoor gewoon, ja, heeft gewoon wel weer heel veel, hoe zeg je dat? Het genereert gewoon een hoop publiciteit. Hè? Het is nu weer iedere dag op AT5. Dus je merkt ook wel dat mensen, weet je, ik word natuurlijk op straat wel aangesproken nu, ook door mensen, dat ze mij hebben gezien en dat ze ervan hebben gehoord. Dus ik hoop wel dat dat ook oplevert, dat het weer meer steun gaat verwerven voor de goede zaak.
O jee. Maar er komt toch een distributiestation van Amazon?
Men wil er erg graag een distributiecentrum bouwen. Of dat voor Amazon is, dat zou een beetje gek zijn als het gaat over de ze hebben tot nu toe altijd gezegd in de food and fashion. Dus dat klinkt niet helemaal Amazon, maar goed. Maar nou ja, wat ons betreft komt het er niet. Dus kunnen ze winnen.
Ja, Amazon heeft er één gebouwd aan de grens, bij Düsseldorf geloof ik. En als je de vacatures checkt online, dan zie je dat ze heel veel werknemers vragen voor Amsterdam.
Nee, klopt hoor, hebben we ook gezien. En het andere is ook dat ze... dat was bol.com. Want bol.com die adverteert nu dat ze binnen de uren in Amsterdam kunnen gaan leveren.
Ja, die gingen samen of zo. Ze wouden die boel online een beetje een kontje geven, zeiden ze.
Precies. En Amazon is natuurlijk de grote concurrent van bol.com. Dus kijk, wat op zich erg grappig is. We hebben natuurlijk een campagne lopen, Hier wil je toch niet bouwen. Waarbij we ons primair eigenlijk op voedseldistributie richten. En allerlei CEO's en afdelingen gaan vragen van, goh, zijn jullie het of niet? Er is wel een beetje reuring rondom geweest met de Jumbo en met Albert Heijn. En grappig genoeg werden we vorige week, kregen we ineens een bericht van een of ander vakblad over de distributiecentra. Of wij er meer van wisten en hoe het dan zat. Met een beetje mazzel gaan zij in hun vakblad schrijven dat je hier weliswaar zou kunnen willen bouwen. Maar dat het dan niet zo is dat je daar de ruimte voor krijgt van de buurtbewoners.
Nee. Maar goed, je hebt de gemeente nodig. Er was een nieuwjaarsborrel onlangs. Ik geloof dat de SP even langs is gekomen.
Ja.
En een glaasje heeft gedronken.
7 werkgroepen of zo, directoraten in het leven geroepen, die allemaal verschillende, het verzet op verschillende manieren vorm gaan geven. Hoe loopt dat nu?
Ja, we hebben eind januari inderdaad een nieuwjaarsborrel gehouden. En we hebben daarbij ook een soort persconferentie gehouden van, we willen gewoon eind van het jaar willen we onszelf opheffen. Met het idee dat we dan toch genoeg gestreden hebben, dat het wel duidelijk moet zijn voor iedereen dat hier gewoon niet gebouwd moet worden. En om dat te bereiken hebben we gewoon heel veel hulp nodig. Dus we hebben allerlei verschillende acties uitgezet van, we hebben een nieuw herzieningsverzoek klaar liggen voor een bestemmingsplan. En dat willen we gaan lanceren samen met de grote publiekscampagne. Dat mensen er ook voor kunnen tekenen. Dus daar zoeken we mensen voor. En er hebben zich mensen gemeld die met aandeelhouders willen gaan praten. Er moet nog meer onderzoek gedaan worden naar de hele rol van SNSC in dit verhaal. Dus op allerlei vlakken zoeken we mensen. Er is gewoon vrij veel mensen gemeld. Maar dat gaat hopelijk allemaal de komende maanden van start.
Maar goed, je kan mobiliseren tot je een ons weegt. Maar hoeveel heb je nodig? Is er een aantal handtekeningen wat je nodig hebt? Of hoeveel schouders moeten daar letterlijk onder?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, primair ligt het probleem natuurlijk bij het college en dan in het bijzonder bij GroenLinks. Wat hebben die nodig om in te gaan zien dat dit niet doorgezet moet worden? Ik denk uiteindelijk zal dat toch komen vanuit voldoende druk vanuit de achterban en vanuit de stad. Hoeveel mensen zijn er voor nodig? Weet ik niet.
Nee, maar het lijkt een beetje op dat ADM-verhaal. Dat er achter de schermen of oude contracten liggen en afspraken. En die gaan ze natuurlijk niet door de neus boren van de verantwoordelijken.
Kijk, als je kan beslissen dat je dit kan doen, kan je ook beslissen dat je het niet doet, hè? En dat is stap 1. Stap 1 is volgens mij met elkaar beslissen, dit is niet meer van deze tijd, dit is niet meer wat we doen. En dan ga je vervolgens met elkaar aan tafel kijken, wat zijn dan de consequenties en hoe lossen we die op?
Maar dan wil je dus eerst oude afspraken eigenlijk vernietigen en dan nieuwe gaan maken.
Ja, bijvoorbeeld.
Oké. Vind ik een goed standpunt. Maar hopelijk. Ja, het blijven politici natuurlijk.
Links. College zijn.
Wacht, dit hadden we even gemist.
Oh, sorry.
Dit hadden we even gemist.
We hebben iets verkeerd gedaan.
Zeg het nog eens.
Nu.
Dat ja. heet vooruitkijken en een progressief links college zijn. Ja. Namelijk dat je niet business as usual bent, maar dat je gaat kijken met elkaar, hé, wat voor stad willen we nou eigenlijk? En hoe gaan we dat inrichten en hoe gaan we dat met de bewoners oplossen?
Ja, maar het klinkt toch een beetje als verwachtingsvol denken. En ja, die politici denken heel anders. Dus het lijkt alsof er twee gedachtenstromen zijn die niet bij elkaar komen en een soort kortsluiting veroorzaken.
Ja, en nog erger, het is natuurlijk ook zo dat die politici die komen dan aan en die treffen daar ambtenaren aan die gewoon helemaal hun eigen ding doen. En tegen de tijd dat ze daar een beetje grip op beginnen te krijgen, dan zijn ze alweer weg.
Ja. Nou, dat is in dit geval niet aan de hand hoor. Hier zitten ambtenaren al jaren op dit dossier. Dat is een veel groter probleem.
Oké, dus jij hebt er wel